Dames en heren, het is 7:30. Als u wilt gaan zitten, dan kunnen we beginnen. Dan komen er misschien nog een paar mensen binnen, maar dat geeft niet. Oké, dan is de vergadering bij deze geopend. Dan ga ik naar 1.2, het vaststellen van de agenda. Omdat er in deze vergadering van de vakcommissie Bestuur, Economie en Middelen maar één statenvoorstel is, hebben we geen spreektijden. Dat is lekker overzichtelijk, maar daar moeten we natuurlijk wel verstandig mee omgaan dan. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen over de agenda? Zo niet, dan stel ik die vast. Dan ga ik naar agenda punt 1.3, mededelingen. Zijn er mededelingen? Gedeputeerde Strijk heeft een mededeling. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Eerder is er in de Statenvergadering een motie aangenomen waaraan mij gevraagd werd om voor eind november te rapporteren over een onderzoek wat speelde bij de RUD. En ik heb toen toegezegd dat ik u dat ook voor eind november zou doen toekomen. Dat onderzoek ken ik ook inmiddels en spreek ik morgen met de DB van de RUD en op 5 december met het algemeen bestuur van de RUD. En ik wilde u vragen of u het goed vindt dat ik eerst het gesprek met de collega-bestuurders daar heb en dat ik u dus vrij snel na de verjaardag van Sinterklaas het stuk zal toesturen. Maar dat is net dus een week later dan voor eind november. Dus dat was mijn mededeling.
Ik zie geen bezwaren, dus prima. Dank u wel. Anderszins nog mededelingen? Dan agenda punt 1.4, het verslag van de vakcommissie Bestuur, Economie en Middelen van 16 oktober. Daar zijn geen opmerkingen over ontvangen, voor zover ik het begrepen heb. Zijn daar nog opmerkingen over nu? Meneer Wijntjes, gaat u gang.
Ja, ik heb het verslag even door zitten lezen en het zou handig zijn als in het vervolg ook even de afspraken eronder gezet zouden worden. Dus de gedeputeerde zegt hoe, et cetera, noem maar op dat het een kort lijstje is van wat iedereen heeft toegezegd. Dan is dat wat completer. Anders moet ik jullie in de tekst allemaal gaan lopen zoeken.
Per agendapunt bedoelt u of per...
Ja, dat maakt niet uit. Als het maar een lijstje is wat gedekt wordt door het verslag.
Oké. Is dat gebruikelijk? Is dat haalbaar?
Jazeker.
Ja. Ja, ik heb er persoonlijk geen bezwaar tegen, maar dan...
De toezeggingen worden in piepen genoteerd. Ik heb de termijn gedaan.
Dus daar is... Voorzitter? Oh.
Ik denk dat het meest... praktisch is dat we even in beraad nemen hoe we hier op een verstandige manier mee om kunnen gaan. Omdat de toezeggingen eigenlijk al apart voor ons op de termijnagenda komen te staan. En we moeten natuurlijk niet een dubbel verslag gaan zitten regelen. Dus we gaan heel even kijken hoe we hier een praktische mouw aan kunnen passen. Daar komen we dan in de volgende vergadering op terug. Ja? Mededelingen verder nog. Nee, sorry, u was bij het verslag. Dan raak ik helemaal in de war. Pardon. Andere opmerkingen over het verslag? Nee? Dank u wel. En dank u wel aan de notulisten voor het maken van het verslag. Dan agenda punt 1.5, de rondvraag. Daar is door de PVV een punt ingediend waarover we eerst even moeten spreken. Wie van de PVV wil daarover het woord? Meneer Derksen, gaat u gang.
Ja, voorzitter, niet het grootste en het meest zwaarwichtige punt in dit huis. Maar als je transparant wil zijn, moet je het wel een beetje bijhouden. En toen ik bij de declaraties van de leden van GS kwam, zag ik dat het laatste van het derde kwartaal 2018 was. Intussen hebben ze het vierde kwartaal erbij geplust. Maar we zitten intussen het vierde kwartaal 2019. Komt mij wat slordig over. Misschien kan daar enige structuur in worden aangebracht. En dat verzoek heb ik, en daarom dat ik hem ook nog even bij de rondvraag heb laten staan.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat ik gedeputeerde Van Muylenkom hier het woord over mag geven. Gaat u gang.
Ja, een terechte constatering. Per abuis is die declaratie van het vierde kwartaal 2018 niet gepubliceerd, nog niet. Het is inmiddels wel gecorrigeerd. En nou, de reguliere werkwijze is eigenlijk dat collegeleden 3 maanden tijd hebben om declaraties in te dienen. Vervolgens wordt dat opgemaakt, gecontroleerd en dergelijke. En dan zou het gepubliceerd moeten worden. Wat ik wel wil zeggen is dat de declaraties van het vorige college, dat loopt dan dus tot en met juni 2019... dat de verwachting is dat die zeer binnenkort gepubliceerd zullen worden. Ik denk dat we dan in ieder geval weer bij zijn. En het terechtpunt dat we tijdig moeten zijn en transparant moeten zijn.
Okay. Dank u wel, meneer Derksen.
Ik heb daar niet zoveel zin om daar een heel groot punt van te maken. Maar we zitten in het vierde kwartaal. We zijn bijna in 2020. En het eerste kwartaal van 2019 staat er ook niet op. Dus... ja, we staan een beetje voor joker als we dat gewoon niet een beetje netjes bijhouden, is mijn perceptie.
Meneer Van Meijlenkom, wilt u dat nog bevestigen?
Nou ja, ik kan het bevestigen en daarom hebben we eigenlijk nu gezegd van met kwartalen. We gaan nu in één keer de twee kwartalen van het vorige college, die zullen nu afgerond worden. En ik denk binnen enkele weken gepubliceerd worden.
Voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw De Haan.
Ik herinner me inderdaad dat er een vaste frequentie was waar dat de declaraties per 3 maanden of per half jaar naar PS werden gestuurd. In de laatste periode ging dat naar de vak, dus ik denk dat het dat met een vaste frequentie gewoon weer kan. En sluit me daarmee aan ook bij de vraag van meneer Derksen.
Dank u wel. Ik denk dat we deze afspraak genoteerd hebben, zodat dat zo weer verder zal gaan. Dan is er een tweede rondvraag. Die komt van D66. Meneer De Droog, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben precies op tijd binnen, merk ik. Mijn rondvraag is eigenlijk als volgt. We hebben vorig jaar, naar aanleiding van de coalitiebesprekingen, hier de luik opengezet. We zijn met heel veel partijen hier in gesprek gegaan. Dat is veel mensen hier heel goed bevallen. En we waren eigenlijk benieuwd van, zullen wij komend jaar dat weer gaan doen? Pakken we inderdaad door. En ik was benieuwd of GS daar al plannen voor had. En met name gelet op de kansen die dat nog zou kunnen bieden in de richting van de kadernota. Van, zouden we dat zo kunnen plannen als we dat doen? Dat het ook meegenomen kan worden richting die kadernota.
Dank u wel. Mevrouw Bruinslot, wilt u reageren?
Ja, voorzitter. Ik reageer voor gedeputeerde Schadelee die anders voor dit agendapunt alleen er had moeten zijn en hij heeft mij dit toevertrouwd. Inderdaad, het is in het coalitieakkoord opgenomen en acties op de korte termijn is dat de gedeputeerde Schadelee in het voorjaar van 2020 een gespreksbijeenkomst gaat organiseren zoals in de coalitieonderhandelingen ook is afgesproken. En onze inwoners, stakeholders en samenwerkingspartners worden dan expliciet uitgenodigd om te reflecteren op de samenwerking en op de inhoud. En de wens is om de bijeenkomst in mei te houden. Of de planning van de PNC-cyclus het toelaat om de opgehaalde feedback te verwerken in de kadernota is niet met zekerheid te zeggen. Gedeputeerde kan wel toezeggen dat we onze uiterste best daartoe doen indien de feedback daartoe leiding geeft. Dus dat wil zeggen dat we een bijeenkomst gaan organiseren in mei die aansluit ook bij de ambitie uit de coalitieafspraken dat we Utrechters jaarlijk feedback en advies geven over de voortgang van de oplossing van de maatschappelijke opgave.
Dank u wel. U wilt er nog over verder? Meneer De Droog, gaat u gang.
Inderdaad, dank u wel. Als u zegt mei, dan denk ik voor mij eventjes in geheugen. Volgens mij hebben we de kadernota nu ook gepland, hè, voor mei of juni. Dat zou dan betekenen dat als daar goede ideeën of voorstellen uitkomen waarvan we vinden dat we ze zouden mee moeten nemen, dat wij dat via het debat zouden moeten doen, maar dat het niet meer kan vanuit het proces vanuit GS. Of zou dat nog haalbaar zijn? Ja?
Mevrouw Bruinslot.
Ja, voorzitter. Gedeputeerde Strijk die zei daar iets over, maar die mag het ook hardop zeggen, wat mij betreft.
Meneer Strijk, gaat er van.
Excuus, ik had ook de vraag was even langskomen. Op 11 mei heeft het college een datum waarop voor ons de belangrijke politieke besluiten worden genomen voor de kadernota om in het proces te zitten om het op tijd bij u te hebben. Dus alle participatie die voor 11 mei plaatsvindt nemen wij mee in onze afwegingen. Dus het is ook zo dat het college al een aantal zaken mee kan nemen. Daarna u natuurlijk altijd in het debat nog een keer erover.
Oké, dat is helder. Bedankt. Ik ga naar agenda punt 1.6, de termijnagenda. met de versie van 6 november en de lijst van moties voor deze commissie. Die is ter kennisname, maar misschien heeft iemand daar nog vragen of opmerkingen over. Zo niet, dan kunnen wij door naar het volgende punt. Ga ik naar agenda punt 1.7. Dat is de inspraak. Meneer Hania, mag ik u uitnodigen achter het oranje bordje plaats te nemen? Volgens het reglement heeft u maximaal 5 minuten de tijd. En ik zal u voor het eind helpen herinneren dat de tijd bijna om is. Gaat uw gang.
Ik sluit mooi aan bij participatie. De titel van mijn inspraak van vanavond is Burgerparticipatie, een nieuw samenspel. Tussen mijn aanmelding en nu is er weer zoveel gebeurd dat ik besloten heb om mijn verhaal heel anders in te steken. Hier staat u wel vrij om, het staat u wel vrij om uit het toegezonden stuk vragen te stellen. Vooral uw commissaris speelt daar een grote rol in en u als verantwoordelijke raad dus ook. Ik kies nu voor een insteek van en voor een nieuwe samenwerking, een nieuwe participatie. Een burgerinitiatief met het afsluiten van het oude, een opstart van het nieuwe en het niet gevangen blijven zitten in een traditionele oudheid met bijna fossielen van vooral mijn generatie. Maar juist een initiatief die nu van mij en ons netwerk van uw raad, uw gedeputeerden en uw ambtenaren van de ons toebehorende gebieden en samenleving voorleg. Ik nodig u uit om juist integrale samenwerking als de motor van de samenleving te zien en daarin is een essentiële rol weggelegd voor. Respect voor minderheden. Voordat je het weet, zijn ze de zwijgende meerderheid. Mogelijkerwijs zagen we dat dit voorjaar in de uitslagen van de verkiezingen van de provinciale staten en daarna de Eerste Kamer. Met boreale speeches als gevolg. Ik had er nog nooit van gehoord. Het nieuwe samenspel is dus aandacht, liefde en schoonheid, vertaald in een collectieve ambitie naar een verbinding met collectieve wijsheid. Code Oranje, coöperatieve democratie. Als opvolger van de representatieve democratie en de parlementaire mediacratie. En wat verworden is tot frontale belangentegenstellingen in een waardenloze egocultuur. Van denken naar doen, met daarin bezint eer ge begint in plaats van begint eer ge bezint. Strategisch vertragen is geoorloofd. Met een overheid, een governance, de gemeentelijke, regionale en of de landelijke structuur die weer een belangrijke sleutelrol gaat spelen, maar ook een eigen overbodigheid en eindigheid mogen incalculeren. Waarin vrijheid, nieuwe ordening en gemeenschapszin ook over grenzen heen, individuele grenzen, lokale grenzen, statengrenzen, landsgrenzen, over alle grenzen heen. Het inspirerende basisthema van de Vredesweek dit jaar. Maar naar het zich laat aanzien aan de stad van vrede en recht voorbij is gegaan. Vooral ook organische en intuïtieve intrinsieke gemotiveerdheid met gebruik van ervaring, kennis en wetenschap door mij vertaald als boerenverstand gekoppeld aan levenswijsheid. Echt leiderschap begint pas na je 70ste. Zelfs ik ben nog niet zo ver. Ook vaak, en dit is wel moeilijk, het niet blijven hangen in oude dogma's. In oude structuren van een oude versleten cultuur. Ook de dominante van christelijk-joodse cultuur heeft zijn tijd gehad. Ook vaak, en dit is wel een moeilijke, dat heb ik net verteld. Niet ieder voor zich en God voor ons allen, maar allen, ieder voor allen en God voor zich. Op naar een inclusieve samenleving, transparant en divers. Een nieuwe participatiemaatschappij van netwerken en wat mij betreft, dat kunnen politieke partijen zijn. Mits ze zichzelf heruitvinden. Ik heb voor u het democratisch zakboekje, maar ik heb nog veel meer informatie. Zou u willen vragen of deze mensen even ook willen gaan zitten?
Wat mij betreft gebeurt daar niks wat buiten de orde is. Gaat u verder met uw verhaal?
Omdat ze blijven praten hier vlak achter me. Sociaal domein wat lokaal een hoge prioriteit heeft, maar regionaal nauwelijks geagendeerd wordt. Herken de leegtes van het huidige systeem. Het vacuüm tussen de lagen waar de ketting breekt, bij de zwakste schakel. Wees alert voor competente rebellen. Ook het thema van de Boekenweek 2020, die als een drietrapsraket de wereld veranderen en vernieuwen. Met de shit, de shift en de wish. Een shitlist, een shiftlist en een wishlist. Ja, zelfs een hitlist. Ten slotte is dat de enige wet die iedereen herkent en iedereen angst voor heeft. De wet van Sinterklaas, die al functioneerde toen Zwarte Piet nog helemaal niet bestond. Laten we onze gezamenlijke shit nu eens nieuwe mest van maken. Daar zullen de boeren pas echt blij van worden.
Houdt u alles... rekening met de tijd, meneer Hania?
En nog twee zinnen. Maar alles start met LSD. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Alles start met een goed gesprek. Het venijn zit in de start. Om het in staart te voorkomen. Ik zie uit naar vragen en reacties. En wie durft naar een uitnodiging. Maar vooral zie ik uit naar een nieuwe samenwerking met de kracht in de samenleving. Simpeler gezegd, de kern en oranje draad van de evolutie. Een samensmelting van revolutie en een bewuste evolutie naar een nieuw Nederland. Een nieuw Nederland. Vive la métropolitain. Dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel.
Als ik, mag ik op de vraag van vorige keer nog even antwoord geven van mevrouw?
Nou nee,
Bastiaanse die nog heeft.
Nee, uw tijd is op, dus dat kan helaas niet. Maar ik heb wel een vraag voor u of u uw tekst aan de G4 beschikbaar wil stellen, ja. Zodat wij deze aan onze vergaderstukken kunnen koppelen.
Ja, dat doen we zeker.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik even de zaal rond wie er behoefte heeft om vragen te stellen aan de inspreker. Meneer De Droog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Hania, voor deze bijdrage. Net als de vorige keer enigszins verwarrend. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk, zoals mevrouw Hoek de vorige keer ook stelde, goh, wat is uw vraag eigenlijk? Dank dat het vandaag wat positiever, toekomstgerichter mag zijn. Dat is iets wat ons zeer aanspreekt, zult u begrijpen. Ik ben dan wel zeer benieuwd, u zegt ook te spreken namens een beweging, namens een groep. Namens wie wilt u iets hier komen brengen? En wat denkt u dat wij kunnen doen met dat wat u komt brengen?
Meneer Hania, wilt u de microfoon weer?
Ja, sorry. Het gaat er vooral om wat we samen kunnen doen. En ik kan redelijk veel van de afgelopen tijd vertellen over ontwikkelingen in het nieuwe democratische ontwikkelingen. Die zijn zo divers en zo ongelooflijk veel, dat het zonde zou zijn dat u daar als laatste van geïnformeerd zou worden. Want ik vind juist waar we hier zitten een belangrijke vorm van de huidige politieke stelsel. En met hoeveel wij zijn? Er is een kleine schatting van 2,5 miljoen. Ik herhaal 2,5 miljoen. Ik ben slechts kwartiermaker van ongelooflijk veel netwerken die elke dag bezig zijn met het ontwikkelen van de nieuwe... dus voor draagvlak waar over het algemeen politieke partijen nogal wat... ja. Veel voor moeten doen, maak ik me eigenlijk niet zo druk. En ik kan daar op zich wel drie grote netwerken van noemen. En het mooiste is dan de Rijnlandse expeditie. Wat zelfs Mark Rutte ongelooflijk enthousiast zei, dan moeten we daar eens naar kijken. Maar helaas laat hij het daar dan bij. Terwijl die ontwikkeling van Maastricht tot Den Helder en van Groningen tot Vlissingen met tientallen honderden mensen inmiddels actief zijn. En op de vraag van mevrouw Hoek, maar wat is dan uw vraag?
Nee. Sorry, u heeft antwoord gegeven op de vraag van meneer De Droog.
Dus. Dan de laatste zin van meneer Droog. Ook in uw eigen politieke partijen, waaronder 50+, onder andere de voorzitters, zijn ongelooflijk geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de evolutie. En die smachten en smeken bijna om vooral door te gaan.
Dank u wel. Meneer De Droog, gaat uw gang.
Ja. Een slotvraag. De voorzitter heeft u al gevraagd of u uw tekst ook wilt toezenden. Kunt u dan bij die tekst ook een aantal activiteiten meesturen waarin wij kunnen zien wat uw beweging teweeg brengt?
U bedoelt de shift en de hitlist. Ik zal die meesturen, maar vooral de volgende keer per onderwerp zoveel mogelijk informatie overgeven.
Dank u wel. Dan sluit ik hiermee agenda punt 1.7.
Voorzitter, zou ik een punt van orde mogen maken?
Meneer Derksen, gaat u gang.
Ik ben voor insprekers, hoe meer hoe beter. Maar misschien is het handig als wij insprekers vragen bij deze commissie die iets te melden hebben over deze provincie en deze commissie. Dus daar zou ik de commissie graag over willen laten nadenken. En als ons reglement van orde dat niet toelaat, dan moeten we daar misschien eens over nadenken. Dus dat zou ik graag willen agenderen.
Voor de volgende vergadering bedoelt u? Of een keer?
Ja, nou bij de volgende vergadering. Op enig moment dat ons uitkomt.
Ja, het reglement van orde komt sowieso wel een keer aan bod, maar...
Ja, waar doen we dat? Doen we dat in het fractievoorzittersconvent ook wel eens, hè?
Ja.
Voorzitter? Is op dit moment een groepje bezig met het reglement van de orde. Waar ik onder andere in zit, maar de plaatsvervangend voorzitter van de Staten ook en nog meer aanwezigen. Dus ik denk dat wij dit mee kunnen nemen hier.
Oké, prima. Dat lijkt me een goede afspraak.
Voorzitter?
Ik
ben een beetje verrast. Meneer... Er is iemand uit onze provincie die met de nodige aandacht, die hier zijn ruimte weet te vinden om onze aandacht te krijgen. Wij zijn hier ook voor de inwoners uit onze provincie. En nu gaan wij in dit gesprekje en ons reglement van orde kennelijk aanpassen omdat er iemand bij is?
Nou, mijn argumentatie was,
meneer Derksen,
dat het over iets moet gaan waar wij over gaan. En ik vind het prima als u met veel mensen overlegt, dat moet u dan ook doen. Maar ik zit hier om iets in de provincie te betekenen en in deze commissie die over bestuur Europa en middelen gaat. En ik heb dat raakvlag een beetje gemist.
Dank voor uw punt. De afspraak is gemaakt om dit verder te bespreken bij de voorbereiding van wijzigingen van het reglement van orde. En u kunt natuurlijk ook in het fractievoorzittersconvent hier verder over spreken. Maar het lijkt me te ver gaan om in deze vergadering daar nog verder tijd aan te besteden. Dank u wel. Ik ga naar gedeelte 2 van de agenda, de bespreekpunten. Daar staat één statenvoorstel op, de slotwijziging 2019 van onze begroting. Ja, meneer Hania, zou u weer naar de tribune willen gaan? Oké. Dank u wel. Wie van de fractie mag ik het woord geven over de slotwijziging? Meneer Janssen, daarna.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik deze slotwijziging las, of althans het voorstel, heb ik nog even het coalitieakkoord erbij gepakt. Coalitieakkoord van mei van dit jaar. En daar staat bij de financiële spelregels staan een aantal zaken opgenomen over het doorschuiven van budgetten. Want dat zou namelijk niet meer gebeuren. En geld dat uit voor enig jaar besteed zou worden, dat moest ook in dat jaar besteed worden. En anders zou het terugvallen naar de algemene middelen. Ik vat het even kort samen. Nu zie ik op 3 plekken in dit voorstel dat er middelen worden doorgeschoven naar volgende jaren. En mijn vraag aan het college is, hoe moet ik dat zien in verhouding tot datgene wat het coalitieakkoord is afgesproken? Hoe sluit het een op het ander aan? Zou het niet logischer zijn om ook die betreffende posten, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen, te laten vrijvallen naar de algemene middelen?
Dank u wel. We inventariseren eerst even alle vragen. Ik zag meneer Dinklo ook. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Het gaat ons even om de 2 miljoen van de POP 3 gelden, waar expliciet toestemming wordt gevraagd om die te mogen besteden dit jaar. Ik vraag me, er wordt overgeprogrammeerd en dat staat er. Er is een technische vraag gesteld in de RGW-commissie waar antwoord op is gegeven over de financiële consequenties van deze overprogrammering. Een vraag gesteld door de heer Schipper van de SP. De POP3-subsidie, ik citeer, de POP3-subsidie wordt toegekend op basis van de begroting van de aanvraag die gedaan is. En de subsidie wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze kosten vallen in de praktijk lager uit. Projecten gaan in zijn geheel niet door of project investering kosten minder dan eerst voorzien begroot. Mocht het project met als gevolg, even het einde, deze dan vrijvallende middelen worden benut voor het aanvullen van de reserves. Ik lees hieruit dat deze wel worden geprogrammeerd, eigenlijk begroot, maar dat we eigenlijk al van uitgaan dat ze niet besteed gaan worden. Dat lees ik eigenlijk in het antwoord. En mijn vraag aan de gedeputeerde is, ik dacht ook met de nieuwe spelregels dat we realistisch gingen begroten. En ik heb nu het idee dat we gaan begroten voor een ander doel, wat mij niet helemaal duidelijk is. Maar als ze toch niet besteed worden, waarom gaan we ze dan begroten? Dan kunnen ze volgens mij net zo goed niet begroten. Dat is de eerste. Tweede vraag is volgens mij, waarom worden ze al dit jaar begroot? Want ik neem niet aan dat ze tot uitgaven gaan leiden dit jaar. En zouden ze dus niet eerder moeten toerekenen aan het jaar waarin ze ook worden, daadwerkelijk worden uitgegeven in het kader van nieuwe subsidieregels. Dat zijn even mijn vragen aan de gedeputeerden, denk ik. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even of er meneer Wijntjes gaat u gang.
Laat ik maar beginnen. Ik vond het wel in ieder geval een hele heldere nota. En, alleen er is wel een klein principepuntje. Ik zie dat er nogal wat mutaties zijn die te maken hebben met krasritme. En niet geen ritmestoornissen, maar gewoon krasritme. En eigenlijk is dat een beetje gek, want we begroten op basis van het stelsel van baten en lasten. Dus ik ben gewoon geïnteresseerd. Wat is nu de lijn hier als het gaat om het aanbrengen van mutaties ten opzichte van de begroting? Is dat gewoon kijkend naar de toekomstige ontwikkeling van de lasten? Of de ontwikkeling van de lasten in het verleden, hè, want dat moet je natuurlijk ook. Of is het het kijken naar het kasritme? Wat is het? En naar kijken naar het kasritme lijkt me niet direct leiden tot een begrotingswijziging.
Dank u wel. Zijn er nog andere partijen die het woord willen over de slotwijziging? Ja, ik zie mevrouw, ik weet even uw naam niet, pardon. Ja. Jager, dat Jager, is waar. Jager, ja. Gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft een vraag over de verhoging van de POP3-subsidies. Want uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de Europese landbouwsubsidies in het algemeen natuurverlies in stand houden. Het WNF pleit daarom voor een grondige vergroening van de subsidies door boeren te belonen voor hun prestaties op het gebied van natuur en milieu. Heeft GS inzichtelijk wat de investeringen in POP3-subsidies tot nu toe hebben opgeleverd voor natuur en milieu? En in hoeverre ziet het college de kans om aanvullende eisen te stellen aan de resultaten van extra subsidies? Want vanuit RGW vanochtend hadden we begrepen dat dat mogelijk zou kunnen zijn.
Dank u wel. Nog andere fracties? Nee, dan zou ik willen beginnen bij gedeputeerde Strijk.
Ja, die zat nog angstig te typen om even een vraag te checken bij zijn ambtelijke staf. Want dat was de vraag van de heer Wijntjes, want ik vond het een goede vraag. Maar ik ga straks even kijken of ik het goed kan beantwoorden met mijn eigen gedachten erbij. Allereerst de vraag van de VVD. Die zat meer gestoeld op de afspraken die er in het coalitieakkoord staan om niet onnodige reserves aan te houden. En op het moment dat gedurende een lopend jaar blijkt dat bepaalde uitgaven niet gaan lopen, dat te laten vrijvallen voor het algemeen resultaat. De interpreteren, dat hebben we ook wel in de discussie over gehad bij de begroting. Dat bij het eind van het jaar, we elke keer kijken naar de stand van de reserve en daar een onderbouwing van moeten hebben. Die klopt van welke uitgaven gaan er in de komende tijd plaatsvinden en kunnen we oormerken op die reserve. En als we die niet hebben, dan is het of een duidelijke spaarfunctie of niet. En anders valt die vrij. Dus de afweging of er uiteindelijk bepaalde bedragen niet zijn uitgegeven de gedurende het jaar. En dan vrijvallen naar het algemene resultaat, zullen wij de jaarrekening doen. En dan wordt het een bestemmingsvoorstel. Maar hier neemt hij voor de begrotingsrechtmatigheid, wordt hij gewoon geboekt. En zo handelen we hem dus af. Maar er zitten hier zeker een aantal posten bij die dus voor het college ter beoordeling zullen staan straks bij het jaarrekeningresultaat. In welke mate ze in die reserve moeten blijven staan of vrijvallen ten opzichte van de algemene reserve. Over het kasritme, en dan kijk even. Of daar een antwoord, maar wat ik zelf daarbij denk is dat het kasritme, wat klopt dat wij volgens baten en lasten begroten, maar wij kunnen wel gedurende een bepaald begrotingsjaar verwachten dat een bepaalde last wordt gefinancierd uit een reserve. En als het kasritme dan gaat verschillen, en het gaat over de jaargrens heen, dan dien je de voorgenomen onttrekking uit de reserve voor dat lopende jaar even terug te boeken om hem het volgend jaar weer uit die reserve te halen. Dus het kasritme die dekking brengt uit de reserve, heeft wel even invloed in deze slotpost om hem even te herstellen tot over de jaargrens. En zo zie ik het verschil ontstaan. Want normaal werken we natuurlijk via baten en lasten. Inderdaad, dat ben ik met u eens. En de vragen over POP, die zal mijn collega mevrouw Bruinslots beantwoorden.
Dank u wel. Mevrouw Bruinslots, gaat u gang.
Voorzitter, mevrouw Jager vraagt eigenlijk, hè, is die openstelling van de POP3-subsidie, sluit dat aan ook op de doelstellingen die we als provincie hebben vastgesteld? Die doelstellingen staan natuurlijk in de samenwerkingsagenda landbouw en ook in de landbouwvisie. Met de ene laatste openstelling die we hebben gedaan als het gaat om de fysieke investeringen 2019, die er ook echt overtekend zijn, zijn de uitgangspunten ook geweest de circulaire landbouw, de waterkwaliteit, de reductieuitstoot CO2 door energiebesparing, klimaatadaptatie, het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid en de natuur, inclusieve landbouw en behoud van de landschappelijke kwaliteit. Die aanvragen komen binnen en zoals ook tijdens de commissie er gewezen aangegeven, zit er daarna een onafhankelijke commissie die die aanvragen beoordeelt en een advies geeft of ze wel of niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar ik hoorde mevrouw Jager ook nog een andere vraag stellen eigenlijk van, ja, maar we zien ook dat de doelstellingen veranderen, dat de eisen daarop ook veranderen. In hoeverre pas je dan weer ook die systematiek aan om aan te sluiten bij de ontwikkelingen? Daarvoor geldt dat binnen het kader van de nieuwe periode gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021 Nederland ook bezig is om een nationaal strategisch plan gemeenschappelijk landbouwbeleid op te stellen. En hierin zal ook een samenhangend geheel aan maatregelen, een pakket worden vastgesteld, is de bedoeling. Het Rijk is hiermee bezig, wat vooral ook weer verder bijdraagt aan die transitie in de landbouw, die transitie naar een kringlooplandbouw. We verwachten wel dat de volgende gemeenschappelijke landbouwperiode door de Europese verkiezingen en alle discussies die daar achteraan komen, dat die later in werking treedt en dat dat ongeveer rond 2023 is. Maar als de vraag is, ja, pas je de doelstellingen ook aan de ontwikkelingen die ook zijn en de eisen rondom de landbouwsector, dan is het Rijk ook bezig met nationaal strategisch plan om dat te doen. Dan de vraag van de heer Dinklo, hè, waarom is er nu eigenlijk voor dit jaar extra geld nodig? Enige tijd geleden heeft de Staten een motie ingediend die toen ook is aangenomen met daar ook een oproep aan gedeputeerde Staten om meer werk te maken rondom de communicatie van POP3 en het geld wat daarvoor beschikbaar is en ook het verstrekken van de bijdrage die kan doen. We liepen namelijk achter ten opzichte van veel andere provincies. Met die aansporing zijn we een inhaalslag gaan doen. Dat betekent dat we afgelopen jaren altijd een bedrag per jaar hadden bepaald. Maar omdat we een inhaalslag dit jaar gemaakt hebben, hebben we dit jaar gewoon meer geld nodig. Daarom hebben we in de slotwijziging bij uitzondering, omdat we die extra inhaalslag hebben gemaakt, is er extra geld nodig om ook de aanvragen die nu gehonoreerd zijn ook te dekken.
Geeft dat nog aanleiding voor vervolg? Ik zie het. Ja, meneer Dinklo, gaat uw gang.
Nou ja, dat begrijp ik. Ik was even één zin, misschien even vergeten uit te beantwoorden op de technische vraag van de heer Schipper van de SP. Daar staat in, er wordt geprogrammeerd, maar deze kosten vallen in de praktijk lager uit, staat. Dus waar ik meer geprogrammeerd dan daadwerkelijk wordt uitgegeven. Dat betekent in mijn beleving nog steeds dat die 2 miljoen, dat daar een gedeelte niet van wordt uitgegeven. Dan is nog steeds mijn vraag, waarom begroten gewoon niet dat wat wordt, waarvan wij we weten nu al dat de kosten lager uitvallen. Dat staat ineens beantwoord van die technische vraag. Waarom begroten dan 2 miljoen? Waarom begroten dan niet 1 miljoen of 1,5 miljoen?
Omdat als we dit jaar de subsidies willen toekennen, daar ook een bedrag tegenover moet staan. En als dat bedrag niet met elkaar optelt, kan je de subsidies niet verlenen. We weten wel, want als we bedrag X aan subsidies hebben op dit moment die we moeten verlenen, moet daar tegenover ook bedrag X staan op de begroting. We hebben begin 2020 nog een aantal andere aanvragen die we gaan verlenen. Daarvoor zijn ook in 2020 gelden ter beschikking gesteld. Daar zal een afrekening op komen en op die afrekening is de verwachting dat we dan uiteindelijk met de overprogrammering we weer op het totaalbedrag uitkomen, omdat bij de afrekening zal blijken dat een aantal bedragen gewoon lager zijn uitgevallen. Dat is de ervaring tot nu toe. Maar we hebben nu een bepaald bedrag nodig om die subsidies te kunnen verstrekken. En daarom hebben we extra geld op de begroting gezet. En op het moment dat de subsidies worden afgerekend, zal een deel of goedkoper uitvallen, is de ervaring. Maar dat zal dan in 2020 en verder zijn.
Meneer Dinklo?
Volgens mij, ik begrijp het punt van u geeft meer. Het doet een beetje denken aan het overboeken van vliegtuigen. Je boekt 120 stoelen, je hebt er 100 en 20 komen die opdagen en je vliegt. Maar dan omgekeerd. We begroten meer, maar we geven minder. Toch, van wie moeten we die subsidies om 2 miljoen zetten? Wij begroten voor onszelf. Wij willen een realistische begroting. Ik wil weten van hoeveel verwachten we uit te geven. Kijk, dat we meer toekennen en nu al weten, we geven maar. Ik hoor graag van u een percentage, we geven 80% maar uit. Of 50% zou zeggen, zet 1 miljoen op de begroting. En dat u meer toekent vind ik prima, maar dat is gewoon inschatting.
Mevrouw Bruinslot, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dat heeft ermee te maken dat we aan het begin van het jaar, dus 2020 of 2019, hebben we ook de opdracht gekregen van maak meer werk van de verstrekking van de POP3-subsidies. Dus er zijn meer aanvragen geweest Daar zijn ook meer verzoeken toegekomen en daar is ook meer toegekend. Daar is toen een bedrag voor ter beschikking gesteld, eerst in de begroting van 2019. Omdat we meer werk ervan hebben gemaakt en ook een inhaalslag hebben gemaakt, heeft dat ertoe geleid dat we nu aan het eind van het jaar meer toekennen dan we van tevoren begroot hebben. En dat maakt dat we nu extra geld nodig hebben. Dat is eigenlijk de systematiek. Maar misschien begrijp ik de vraag van de heer Dinklo niet helemaal goed. Want ik zie hem nog steeds niet heel positief kijken, om het zo maar te zeggen.
Misschien, ik wil nog...
Bij elkaar.
Ja.
Misschien dat de heer Strijkans antwoord kan geven. Ik bedoel hetzelfde van u begroot, maar u weet dat niet alles uit gaat geven. En volgens mij hoef je het dan niet te begroten. Hoe begrijp ik, dat is volgens mij nog steeds... Ik bedoel, ik kan eens...
Waarom sluit wat hier gebeurt niet aan bij de begroting? Of is dat ook de vraag niet?
Ja, het probleem is dat ik niet bijvoorbeeld de technische vragen ken en de antwoorden op de vragen. Dus dan is het een gevaar dat ik net niet volledig op de hoogte van de materie toch iets zeg. Maar wat hier speelt is dat wij willen streven naar zoveel mogelijk begrotingsrechtmatigheid. Dus op het moment dat het college met een voorstel in uw richting komt, dat is dat wij in oktober zien aankomen dat er een overschrijding gaat komen op de aanvragen van de subsidies die we in het begin van het jaar verwacht. En dan moeten we een stelpost maken. Dan zeggen we, hoeveel zal er nou nog komen? Nou, dan zeggen we, nou, ruimer, maak er maar 2 miljoen ruimer. Trekken we even uit de reserve. Dan kunnen we hem verder openstellen. Of uit het eind van de periode blijkt dat er dan toch maar weer 1,6 miljoen van die 2 miljoen wordt gebruikt. Dat zou zomaar kunnen. Want nadat wij begin oktober dit besluit nemen, gaat ook de tijd weer door. En is er nog steeds inzicht aan het ontstaan. Maar je creëert enige ruimte om voor te kunnen. In een ambitie die we met elkaar gesteld hebben. Sterker nog, waarvan u heeft gevraagd aan GS om het ook zo te doen. De kans dat we precies dit bedrag zullen opmaken, ja, dat is met elke begrotingspost, die is natuurlijk uiteindelijk nieuw. Want het is de best guess we can make op dat moment. Maar ondertussen gaat de werkelijkheid ook gewoon door. Blijft er nou geld over? Want stel dat we niet de volledige 2 miljoen die nu extra wordt geplust, maar er gaat maar 1,7 miljoen wordt toegekend. Dan zal dus bij het jaarrekeningresultaat blijken dat die 3 ton niet nodig is. En die valt weer toe naar de reserve. En die komt dan weer terug waar we hem nu even uithalen. Zou ik er te weinig uithalen nu, en ik geef straks meer, dan heb ik een begrotingsoverschrijding. En die zou ik ernstiger vinden. Dus dit is de gedachte. Maar het college doet dit natuurlijk ook op standen van oktober. Terwijl we dan nog november en december moeten doen.
Meneer Eggermond heeft een vraag.
Ja, klopt het dat dit ook is omdat het hier om koopfinanciering gaat? En als je dus een te laag bedrag erin zet, dat je dat te laag bedrag, mocht het toch per ongeluk hoger zijn, dan ook niet kan gebruiken voor de koopfinanciering van de rest van de subsidie?
Mevrouw Bruinslot?
Ja, voorzitter, het is inderdaad koopfinanciering. Dus als wij het bedrag niet hebben, krijgen we het bedrag ook niet van Europa. En daarnaast staat er ook nog cofinanciering van in dit geval vaak ook agrariërs, die zelf nog een veelvoud van het bedrag investeren om het geheel voor elkaar te krijgen. Dus dat klopt inderdaad. Dat heeft met elkaar te maken.
Dank u wel. Mevrouw Groen.
Oh, dank u wel. Ik ben nu even een beetje de weg kwijt. Ik had begrepen dat deze wijziging zodanig was omdat we dit jaar de subsidies daadwerkelijk gaan toekennen. En de bedoeling, dat is een van de dingen waar de accountant mee kwam in het hele debacle van 2017, was nou juist zorgen voor dat als je subsidies toekent, dat je dan ook de hele last neemt op je begroting. En dat we daarom nu deze subsidies aan het inboeken zijn, omdat we subsidies verleend hebben, ongeacht of ze daadwerkelijk helemaal uitgegeven gaan worden volgend jaar. Maar ik ben in het hele verhaal de draad een beetje kwijt.
Wie van de gedeputeerden wil... Ja.
Voorzitter, dat klopt. We moeten het nu boeken. En idealiter was het in een najaarsrapportage meegegaan. Ja.
Oké, okay, meneer Ubachs.
Ja, dank u. Misschien ben ik een beetje advocaat van de duivel, maar het komt op mij een beetje over. Zeg van oké, we reserveren nu 2 miljoen. We geven er maar 1,7 uit. Volgend jaar bij de jaarrekening gaat het terug die 3 ton naar de reserves. En dan projecteren dat we 3 ton winst hebben gemaakt. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Positief resultaat.
Ja, positief resultaat, ja.
Nee, dank u wel. Meneer Strijk?
Ja, als u mij in het debat over de jaarrekening heeft gehoord, dan hoort u mij daar zo nooit over praten. Want ik, als je een saldo van baat en een last hebt op het eind van het jaar, dan duid ik dat niet als een winst of een verlies. Maar het gaat wel over dat op het moment dat je in oktober voelt aankomen, wij gaan meer uitgeven dan wij begroot hadden in januari. En dat vinden we op zichzelf goed om te doen. Maar ik weet in oktober nog niet precies of het 1,5 miljoen of 2 miljoen wordt. En dat weet ik ook niet, want al die aanvragen lopen nog. Dan stellen wij u voor, laten we even een bedrag van 2 miljoen pakken. Dat moet ruim genoeg zijn. Misschien is het de hele 2 miljoen, maar het zou ook 1,6, 1,7 of 1,4 miljoen kunnen worden. Dat weet ik nog niet, want november en december zijn nog gaande. En zo moet u hem zien. En weten dus, en als we dus nu te veel vragen, dan valt dat stukje wat we te veel hebben gevraagd terug bij het jaarrekeningresultaat. En u zult mij nooit horen zeggen dat dat winst is. Ook niet over 5 maanden.
Dag geen winst, maar sorry voorzitter, maar dag geen winst, maar positief saldo. Ja.
Oké, okay. Hebben we hier de slotwijziging mee besproken? Zijn er nog fracties die hier het woord over willen voeren?
Ja, graag. Dank u, voorzitter. Even naar aanleiding ook van de beantwoording op de vragen van de heer Wijntjes en mij. Dat gaat over die kasritbewijziging. Ja, ik lees dat toch niet anders dan dat er geld begroot was uit te geven. Dat is in 2019, wordt dat naar verwachting niet gerealiseerd. En u kunt het een kasritmewijziging noemen of anders. Maar ik lees het niet anders dan dat budget wordt overgeheveld naar 2020. En volgens mij was dat de bedoeling om dat niet meer te doen. Ik vond het eigenlijk wel een aardige gedachte. Dat je zegt, van, dan valt het geld weer vrij en dan kun je weer opnieuw als staat een afweging maken waar je je middelen aan wil besteden. Dus ja, ik ben ook benieuwd hoe de andere fracties daartegen aankijken. Maar ik leg op dat punt het coalitieakkoord anders uit dan de gedeputeerde dat doet. Maar misschien dat degenen die de pen hebben vastgehouden van dat akkoord daar ook nog op willen reflecteren.
Oh, sorry, meneer Egerbond,
ja,
gaat u
vraag. Indien het... Nee, ik heb geen pin vastgehouden, maar ik had mijn hand erop gestoken en vroeg of fractie zou reageren. Nou, in hoeverre het gaat over investeringen waarover al besloten is en waarover ook al beslissingen zijn genomen en die verder ook gedaan zullen worden, zien wij er geen problemen in om dat te doen, om op die manier in kasschuiven te gaan. Als het gaat om, zeg maar, uitgaven die gedaan moeten worden om onderhoud te plegen en dat soort dingen, van dat soort langjarige zaken, ja, daarvan zouden we wel zeggen van ja, dat is niet logisch om daar dan een kasschuif in te zien. Maar als het puur gaat om investeringen van nieuwe dingen, dan zie ik daar het probleem niet in.
Wie van de fracties wil nog reageren op meneer Jansen? Mevrouw Groen, gaat u gang.
Ik heb geen pen vastgehouden, persoonlijk. Ik snap je punt wel en ik denk dat wij op zich het coalitieakkoord hetzelfde lezen. Alleen wat ik hier zie en wat mij net in ieder geval ook bevestigd werd, is dat er is een plan. Er wordt geld aan uitgegeven, alleen het moet nu geboekt worden op 2019 nog, want we gaan dit jaar de subsidie verlenen. Dan moet het dit jaar in de boeken komen en dan niet volgend jaar. Dus het is niet een vrijvallen naar de reserve of niet. Het is een plaats op het juiste jaar. Maar ik begrijp de vraag verkeerd, begrijp ik. Nou ja, volgens mij zijn we geen geld aan het uitgeven wat we niet al zouden gaan uitgeven. Dus dan zie ik het punt sowieso niet. Waar ga ik mis? Sorry.
Ik zal even het concrete voorbeeld erbij pakken op pagina 10. Kasritmewijziging, impulsverbetering, waterkwaliteit. Het gaat me niet om het onderwerp als zodanig. Maar er is 3 ton, zou dit jaar worden uitgegeven, is niet uitgegeven. En daarvan stelt het college voor om dat dan volgend jaar te doen. En ik denk, ik lees het coalitieakkoord. Daarin staat klip en klaar van, als er geen verplichting is aangegaan, valt het geld vrij. En ik ben gewoon benieuwd van, hoe gaan we daar met z'n allen mee om?
Dank u wel. Mevrouw Groen, wil u daarop reageren? Anders dan vraag ik de gedeputeerde om.
Nou ja, misschien kan de gedeputeerde dat toelichten. Maar volgens mij hebben we toch nergens afgesproken dat als er iets is wat toevallig meerjarig uitgevoerd wordt, dat het dan ook echt alleen maar in dat jaar zelf mag en dat het daarna vrijvalt in de reserve. Volgens mij, als je een plan hebt en iets hebt om uit te voeren en je doet het niet dit jaar, maar volgend jaar, ja, dan bewaar je je geld voor volgend jaar. Zo simpel is dat.
Dank u wel. Meneer Strijk, wilt u daarop reageren?
Ja, ik pak hem maar even in een theoretisch voorbeeld wat ik hier eerder heb genoemd, maar waarmee ik kan proberen te illustreren waar het verschil zit. Op het moment dat ik voor mijn eigen huis besluit elk jaar 2000 euro apart te zetten, zodat ik na 5 jaar 10.000 euro in een reserve heb zitten en de schilder een opdracht kan geven. En dat jaar is aangebroken dat ik de schilder de opdracht geef. En ik plan dat dat in december zal plaatsvinden, die schilder. Niet zo'n hele handige periode natuurlijk trouwens om een schilder te nemen, want het kan het regenen. Maar even in mijn voorbeeld laat ik hem doorzetten. Dus die schilder, ik heb mijn potje met 10.000 euro en ik zet in mijn begroting. Ik ga 10.000 euro uitgeven aan de schilder en dat haal ik uit mijn reservepotje. En dan blijkt het zo hard te regenen dat het januari wordt. Dan moet ik in de begrotingswijziging zeggen, ik neem die 10.000 euro niet op dit jaar, maar ik blijf hem toch in de reserve zetten. Dit is een kasritmeverschil. Het gaat net naar januari. En ik heb die 10.000 euro in januari dan nog steeds nodig om uit te geven. Dat zijn posten waarvan het college het terecht vindt dat het in de reserve blijft zitten. De beoordeling of die reserve voldoende is doordat je op het eind van het jaar kan kijken bij elke reservepost. Staat daar op de korte termijn nu een verplichting tegenover die we dan in dat jaar erop gaan uitgeven. Dus dit soort posten, dat kasritme, horen gewoon in de reserves. Waar zou een verschil kunnen zitten? Is dat in het verleden bijvoorbeeld wel eens gewoon ronde bedragen werden gestort in reserves, zonder dat er nog plannen aan ten grondslag lagen. Gewoon het volstorten van spaarreserves zonder dat we precies wisten wat we ermee gingen doen. Die reserves wil het college afromen. En daarvan willen we naar de algemene reserve toe. En dan is het weer ter algemene beschikking ligt het voor. Dus de vraag van de heer Wijntjes was, hoe komen kasritmeverschillen binnen? Nou, op het moment dat ze uit de lopende exploitatie komen, ja, dan is een niet uitgegaven post is gewoon weg. Dat gaat dan. Dan zegt de penningmeester hier, dank u wel, dit geld doe ik in de algemene reserve. Maar is het een net een tempoverschil over de jaargrens heen uit de reserve, maar het jaar erop komt hij wel, dan breng ik hem ook weer naar die reserve toe.
Dank u wel, meneer De Droog.
Ja, dank u wel. Nou ja, ik wil ook via u reageren richting de heer Jansen, maar ik denk dat de gedeputeerde zojuist denk ik best een verhelderend verhaal heeft gehouden. Ik zou daar wel ook een vraag richting de...
Meneer Ubachs, wilt u een interruptie of wilt u daarna het woord? Oh,
oké. Okay. Dat doet hij altijd als ik aan het woord ben. U mag hoor, u mag. Wie doet?
Dat kan ook. Meneer De Droog, gaat u vooral verder.
Toch zou ik graag één verduidelijkingsvraag willen stellen. Niet aan de heer Jansen, maar aan de gedeputeerde. Omdat we zien onder cultuur en erfgoed, en dat is ook niet meteen het grootste bedrag, maar een verlaging van 600.000 in verband met subsidiëring duurzaamheidsmaatregelen rijksbeschermde kerken. Dat gaat weer terug, hè, in verband met vertraging. Maar er staat ook bij dat er één kerk zich heeft teruggetrokken. En dan denk ik van, even puur om het te begrijpen, hè, zou dan dat deel niet juist eigenlijk vrij moeten vallen, wat daarvoor gereserveerd was, en de rest is inderdaad aangehouden kunnen worden. Ik probeer hem even te volgen hoe dat zit. Maar dat is wel de redeneringslijn, toch?
Meneer Strijk?
Ja, en stel het moment waarop ik dan zou zeggen, nu valt, want ik stop hem nu terug in de reserve die gemaakt is voor dit specifieke doel om deze kerk te financieel te ondersteunen. Bij de jaarrekening lopen we door alle reserves. Dan blijkt dat één kerk nooit meer gebruik zal maken van dat bedrag. En dan valt bij de jaarrekening dat stukje vrij, als ik dat mag. Want ik weet niet of deze subsidie met dat specifieke doel weer aan ons is gegeven. Dat zou ook nog kunnen. Zoals bijvoorbeeld voor de restauratie van de Domtoren. Daar kregen wij 4 miljoen voor. Die staat bij ons in de reserve. Maar dan mag ik hem niet aan iets anders uitgeven natuurlijk. Dan mag ik hem ook alleen maar aan de Domtoren uitgeven. En als dat dan niet nodig is voor de Domtoren, dan zal het geld teruggaan naar het Rijk. Dus daar zou ik ook nog naar moeten kijken. Maar het, nu zorg ik voor de begrotingsrechtmatigheid dat ik het terugstort naar de reserve. Bij de jaarrekening lopen we alle reserves langs om te kijken welk deel mag vrijvallen naar de algemene reserve.
Oké, dank u wel. Meneer Dinklo?
Ik wil eigenlijk niet zozeer reageren op het punt van de heer Jansen als dat afgerond is. Ik kan er even één opmerking maken over wat er net... Maar kan dat, mevrouw de voorzitter?
Gaat u gang.
Nou ja, ik moet zeggen dat ik om helaas de beantwoording even over de vraag over die 2 miljoen niet helemaal helder vind. Waarbij een beetje eigenlijk om gaat, en dat probeer ik een beetje uit te halen, dat we eigenlijk heel veel lucht in de begroting aan het fietsen zijn. Er staat in deze vraag, in de beantwoord tekstvraag, staat heel duidelijk, deze kosten vallen in de praktijk lager uit. Dat is een beantwoording van de technische vraag over die 2 miljoen. Nou, ik ga nu op één specifieke subsidieregel in. Er wordt 2 miljoen begroot, de kosten vallen lager uit. Dus wij keuren 2 miljoen goed, terwijl we al weten dat het minder wordt. Nou, dat vind ik lucht. Dit gaat voor de slotwijziging. Maar als dat hier al gebeurt, ga maar even een algemeen punt maken. Betekent dat in de hele begroting dadelijk heel veel van dit soort lucht erin zit. Ik kan dat nu niet beoordelen, maar als we heel veel subsidies toekennen van wat we nu weten. Ja, het gaat me, ik heb begrepen, want dat hoor ik. Begrepen.
Voorzitter.
Dat,
meneer De Droog?
Nee, ik zou nog verwachten, als die lucht erin ziet, dan gaan we dat heel snel merken. Want dan gaan we met deze systematiek aan het einde van het jaar zien dat er een hoop over gaat blijven.
Meneer Dinklo, maakt u uw vraag even af.
Ik heb liever een begroting waar geen lucht in zit, niet gewoon reëel is. Dat is het even waar het me om gaat. Ik bedoel, als staten zijn, wij moeten bij de begroting controleren. Maar er zit nu gewoon lucht in deze 2 miljoen. En ik wil dat die lucht eruit gaat. Ik wil gewoon dat het reëel bedrag is. En ik heb begrepen hier ergens, iemand heeft me gezegd, het gaat om die 2 miljoen moeten we begroten, omdat we anders subsidie van Europa niet krijgen. Dus dat externe regels ons dwingen om een begroting in te dienen die niet reëel is. En dat is eigenlijk het algemene punt waar het mij om gaat. En daar zou ik graag een reactie op willen. Hebben wij een begroting goedgekeurd van 400 miljoen of is het maar 360 miljoen? Dat is even mijn punt wat ik wil maken. Dank u wel.
Dank u. Wie van de gedeputeerden wil antwoorden? Ging het om het specifieke punt of om het algemene punt? Het algemene punt, dan ga ik aan meneer Strijk vragen om hierop te antwoorden.
Ja, ik verexcuseer me even, want ik heb mij onvoldoende voorbereid op. Ik ken de technische vragen niet, ik ken het antwoord op de technische vragen niet. En dan vind ik het heel lastig om een antwoord te gaan geven. Dan mag ik misschien op het eind van de verhaling ben nog even terugkomen. Want dan moet ik even het dossier induiken.
Nee, voorzitter, in die zin
Bruinslot,
zijn er eigenlijk 2 zaken die spelen in dit geval. En als de heer Dinklo daarop prijs stelt, wil ik het ook nog wel uitgebreid gewoon op papieren nog doen toekomen. Maar het ene is dat we voor dit jaar hebben we extra geld nodig, omdat er meer aanvragen toegekend worden dan in het begin van 2019 de begroting hadden gepland. Dat heeft ermee te maken dat we als gedeputeerde staten ook naar de motie van de staten de opdracht hebben gekregen, maak meer werk van de verstrekking van de POP3 subsidies. Dus we hebben een inhaalslag gemaakt en daarvoor hebben we dus ook geld van 2020 naar 2019 gehaald. Dat maakt dat we nu extra geld nodig hebben om ervoor te zorgen dat we rechtmatig die subsidies kunnen verstrekken. Idealiter, ik hoorde een van de leden ook al die opmerking maken, hadden we dat geregeld in de najaarsrapportage. Maar omdat we de laatste investering pas duidelijk werden dat we echt niet uitkwamen, hebben we het nu bij de slotwijziging gedaan. En dat is, beter zou het zijn volgens mij als we dat in de najaarsrapportage zouden doen. Daarnaast is er een openstelling geweest over fysieke investeringen in 2019. Die worden voor het overgrote deel fysieke investeringen voor agrariërs voor verduurzaming van maatregelen. Die worden voor het overgrote deel in 2020 worden die toegekend. Omdat de toekenningsperiode volgens mij ongeveer 22 weken is waarin die subsidies moeten worden verstrekt. Er zijn veel meer aanvragen binnengekomen dan we aanvankelijk begroot hadden. Daarvoor kiezen we nu als gedeputeerde staten om die aanvragen als voldoen aan de voorwaarden wel te honoreren. Daarvoor hebben we extra geld nodig. Waarom willen we ze honoreren? Omdat het eigenlijk allemaal maatregelen zijn die ervoor zorgen dat we de landbouw kunnen gaan verduurzamen. Dat zijn de voorbeelden die ik ook aan mevrouw Jager heb genoemd. Als dan de vraag is, verwacht u dan aan het eind van al deze periodes een hele grote overschrijding? Dat is de vraag die ik ook heb van het totale budget, omdat we nu meer gaan uitgeven dan het totaal begrotingsbedrag voor POP3 over al die jaren. Dat is 34,2 miljoen van EU in cofinanciering. Daarvoor hebben we gekozen voor het overprogrammeren. En dat is eigenlijk het derde element van 15%, omdat de ervaring ook vanuit andere provincies leert dat uiteindelijk je dan ongeveer terechtkomt op 100% uitgaven. Omdat je ziet na verloop van tijd dat bepaalde projecten niet doorgaan. En dat is eigenlijk de systematiek die erachter zit. En ik begrijp in ieder geval uit uw vragen dat we die technische vraag niet voldoende helder hebben beantwoord. En dat reken ik mezelf ook aan, want daar hadden we nog even wat scherper in moeten zitten.
Ja, en is het handig om het dan alsnog een keer op papier te krijgen, dat we het allemaal snappen?
Volgens mij is het meer een vraag voor de heer Strijk dan voor mevrouw Bruinslot. Misschien dat de heer Strijk zegt dat hij aan het eind van de vergadering maar even naar kan kijken of later een moment. Het punt gaat over over de lucht in de begroting. Ik weet niet of de rest daar.
Over de hele begroting heeft u het dan. Ja. Meneer Eggermond, gaat u gang.
Nou, als ik het goed begrijp van de gedeputeerde, is hier geen sprake van lucht in de begroting. Omdat er juist, stel dat er voor een of ander project een miljoen in de begroting staat, dan programmeren ze, oftewel dan vragen ze uit voor 1,2 miljoen. Dan komt er in de praktijk komt er dan een miljoen uit. En die 1,2 miljoen is dan dus de overprogrammering. Zo begrijp ik nu de gedeputeerde. Dus in die zin is er in dit geval dus geen sprake van lucht in de begroting.
Dank u wel. Mevrouw Bruinslot wil erop reageren.
Mij lijkt het goed om inderdaad het voorstel wat u doet, om er toch nog even op terug te komen, gewoon even keurig uit te schrijven en dat nog even ook aan te leveren. Dan hebben we die vragen ook goed beantwoord. Want anders denk ik dat dat ook het beste is.
Dan is dat een toezegging. We krijgen de informatie over de popsubsidies en hoe dat nou precies werkt nog op papier, zodat we het allemaal kunnen volgen. Zijn we hiermee aan het eind van de behandeling van de slotwijziging voor deze vergadering? Vind ik het lastig om in te schatten of we met die schriftelijke informatie dan klaar zijn of dat we nog een debat in de Staten hierover zullen hebben. Kunnen jullie aangeven of jullie denken dat het een hamerstuk zal zijn?
Ja.
Maar hamerstuk?
Dit vind ik afhankelijk van de beantwoording. Ik vind dat niet direct een hamerstuk. Ik vind dit voor mijn fractie is dat in ieder geval te snel. Ja. Het hoeft ook geen groot of een middel. Maar ik wil minimaal de optie openhouden dat het een klein debat is.
Dan is het een klein debat, hè? Ja. Oké, dat houden we even open. En dan zien we in de aanloop naar de Staten hoe we daarmee uit zullen komen. Bedankt. Dan sluit ik daarmee de vakcommissie Bestuur, Economie en Middelen. En dan gaan we over naar de informatieve commissie Bestuur, Economie en Middelen.